Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgen we de relatie van de VS met onze regio. De regio van de Perestroikast. En dat doen we met Isa Yusibov, die met ons duikt in de lijntjes die er lopen tussen Trump en Nord Stream 2, de Oekraïners en Biden en de spanning tussen de Amerikanen en de Russen. En dan komt Isa met allerlei anekdotes en gebeurtenissen waar je alleen achterkomt als je duikt in die vrijgegeven archieven van de veiligheidsdienst. En als je gewoon een beetje het nieuws volgt.
Een van de beste, innigste en hartelijkste relaties in onze regio hebben de Amerikanen met Polen. Polen viel op ons continent immers eeuwenlang tussen wal en schip, tussen Duitser en Rus. En des te groter is de Poolse dank aan de Amerikanen dat zij voor de vrijheid en de onafhankelijkheid van het Poolse grondgebied hebben gestreden.
En ook anno 2020 is die band warm en reuze interessant. Beide landen hebben momenteel een vrij dominante president. Andrzej Duda, Donald Trump, die vinden elkaar wel. In hun retoriek tegen Rusland, in hun weerstand tegen de komst van Nord Stream 2, in de stationering van NAVO-troepen en misschien ook wel in het gebruik van een coronavaccin.
Isa, jij een man van baklava, van shashlik, een man van de Caucasus. De Caucasus heeft voor jou geen geheimen meer. Belangen van Rusland en Turkije en wat daar allemaal speelt, dat weet je alles van, kunnen we je voor wakker maken. Maar nu gaan we echt in op jouw kennis, het hart van Europa in. Polen, vertel eens, wat vind jij interessant aan die relatie van Warschau met Washington en omgekeerd?
Als ik naar de geschiedenis kijk van de bilaterale relaties tussen Amerikanen en Polen, dat is gewoon. Het lijkt dan alsof de Koude Oorlog niet voorbij is. Dat is het eerste wat mij dan opvalt. Maar tegelijkertijd zie je dan ook, als je dat in één woord kunt samenvatten, de relaties, maar ook de onderwerpen waar we het eerder over hadden, dan zie je verdeeldheid. Hè, dat Polen zich een beetje afgezonderd voelt van al die andere Europese landen, of dan wel in NAVO-verband. En dan kijk je natuurlijk naar Amerika. En dan wat je net zei, hè, van, dan heb je en Duda en Trump die het goed met elkaar kunnen vinden. En dan geeft toch een andere dimensie naar al de innige relaties die ze nu hebben. Dat is wat ik interessant vind.
Isa, we hebben je uitgenodigd natuurlijk om voor ons te duiden. Maar we hebben natuurlijk nog een uitstekende duider in huis. Niemand minder dan Geert Jan. Die gaat ook ons tekst en uitleg geven over de relatie tussen Warschau en Washington. Maar we beginnen even met Nord Stream 2. Want dat project, waar we de vorige aflevering ook over hadden, dat legt eigenlijk heel goed die geopolitieke verhoudingen bloot.
En aan wie vraag
als
je dit
op losgaan?
Oh, ik dacht je gaat ook een naam noemen aan wie je dat vraagt.
Geert-Jan, trap jij maar af dan.
Polen en de VS die werken heel graag samen. Het zijn belangrijke strategische partners. En als ze Rusland of Duitsland dwars kunnen zitten, en dat wordt extra benadrukt door deze presidenten ook, in de manier waarop ze omgaan met hun collega's, dan laten ze die kans niet onbenut om ook retoriek hierin te gebruiken. En dat is wat je ook weer bij Nord Stream 2 ziet. En dat vind ik heel interessant. Je zag het ook in de Poolse presidentsverkiezingen, dat meer dan ooit eigenlijk, sinds de val van de muur, er weer een anti-Duits Duits sentiment ook in de verkiezingscampagne van Duda zat. Anti-Rus is er eigenlijk altijd wel. Dat was ook onder Donald Tusk zo. Dat is niet anders geweest. Ja, kijk je dan naar Amerika, dan zie je dat er vanwege de Koude Oorlog-retoriek altijd een beetje een anti-Rusland houding is. Dat Trump daar natuurlijk op zijn heel... Op geheel eigen wijze mee omgaat. Soms wegzetten, soms naar zich toe halen. En Trump heeft ten opzichte van Obama natuurlijk weer een soort van ruzie met Angela Merkel constant. Dat is gewoon heel interessant hoe dus eigenlijk Polen en Amerika elkaar daarin vinden. In de vorige aflevering met Nord Stream 2 hoorde je daar natuurlijk ook wel het een en ander over. Dus dat is hoe ik er nog een beetje vanuit staatshoofd point of view naar kijk.
Ja, Isa, hoe zie jij dat? Hè? Als je uit Azerbeidzjan woont, kijk je dan naar dit soort geopolitieke verhoudingen tussen Amerika en Rusland? Hè, hoe dat in Europa zich afspeelt?
Wat ik me nog herinner van deze politieke situatie in de Caucasus, dan merk je altijd dat Polen altijd zeg maar zo'n anti-Kremlin houding heeft. En dan zich dan wel... bekommerd om de mensenrechten in de regio of als er protesten zijn, hè, als mensen worden opgepakt, dan is Polen altijd als een van de eerste landen die zich daartegen uitspreken. Dus je ziet een hele duidelijke zeg maar anti-Kremlin retoriek in Polen. En ook in NAVO-verband, de landen in de Zuid-Caucasus die natuurlijk nog geen lid zijn van de NAVO, die kunnen het ook goed vinden met de Polen, ook om die reden. Dus ik denk, als ik een land mag noemen wat, natuurlijk behalve Duitsland en zo, wel een invloed heeft in de regio, dan is het denk ik wel Polen.
Als we even kijken naar 30 jaar na de val van de muur, dan kijken ze in Warschau altijd nog met argusogen naar Moskou. En dat is ook onder de huidige regering en president Duda niet heel anders dan tijdens Donald Tusk, toen hij aan het voortzeggen had. Als conservatief in een conservatief-liberaal tijdperk. Heb je het idee dat die koude oorlog tussen Amerika en Rusland misschien nog wel kouder is tussen Polen en Rusland, Geert-Jan?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat wat de Polen voelen, namelijk nog steeds die dreiging vanuit Rusland, dat kunnen wij ons niet voorstellen in Nederland. Wij zitten daar verder vanaf en wij hebben ook niet meer zo'n houding met de Duitsers. Dat is voor onze generatie veel te ver weg. Dat is genormaliseerd. Maar de Polen hebben nog steeds het idee, en dat is extra versterkt door wat Rusland de afgelopen jaren heeft gedaan op de Krim en in het oosten van Oekraïne. En daarvoor al een klein beetje in Transnistrië. De Polen hebben gewoon constant het idee dat die Russische beer niet alleen maar brult richting Polen, maar ook daadwerkelijk iets gaat ondernemen. Dat is ook het gevoel dat de Baltische Staten hebben. En ja, dat maakt het zo interessant om met Polen bijvoorbeeld te kijken naar hoe zij aan de ene kant Brussel momenteel verfoeien onder dit regime, maar wel heel graag optrekken met de NAVO, omdat daar een enorm veiligheidsvraagstuk in zit. Mm-hmm. En ja, ik denk dat die je kan het best wel een koude oorlog noemen tussen Polen en Rusland. Ik denk ook niet dat daar voorlopig iets van verwarming in zit.
Ja, en speelt Amerika daar nog een rol in, Isa? Is het echt dat Polen voelt, Amerika en Trump en Duda hebben elkaar de laatste jaren een paar keer ontmoet. Ze kunnen elkaar goed met elkaar vinden. Voelt Polen zich door die Amerikaanse steun extra sterk om tegen Rusland op te nemen?
Wat Geert-Jan ook al zei, dat Polen voelt dat je grenst aan Belarus en dan daarmee ook een beetje aan de Russische invloedssferen.
Kaliningrad.
En dan heb je te maken met de NAVO. Dat is, in Polen is er een gezegde dat de kleur blauw in de Poolse vlag refereert aan de allianties die Polen heeft. Zit namelijk geen de kleur blauw komt niet voor in de Poolse vlag. En daarmee geven ze dus ook aan van ja, de echte en hechte allianties hebben we niet. En dan, want wat je net al zei, hè, want aan de ene kant heb je de NAVO, maar de NAVO is volgens Polen de laatste jaren vooral veel bezig met Turkije en dergelijke en niet met Rusland. En aan de andere kant heb je de EU. Daar wordt Polen ook niet op handen gedragen. En dan, ja, dan blijft maar de enige optie. En dat is dan naar Amerikanen kijken. Want de Polen, ik ken ook een paar Poolse politieke wetenschappers. En die zeggen ook van ja, als het puntje bij paaltje komt, dan is Amerika toch wel de garantie van onze veiligheid. En dat, zo zien ze dat ook daar.
Ja, is het onder Trump echt versterkt? Dat hij daar heeft op ingezet? Of zagen we dit al in de jaren onder Obama al gebeuren, dat Amerika meer investeert in Polen?
Mm-hmm. Ja, een van de eerste buitenlandbezoeken van Joe Biden als vicepresident was naar Polen. En toen had hij het ook al genoemd, hè, dat de hechte banden en dat ze de bilaterale betrekkingen nog meer zouden aanhalen. Maar het is wel zo, wat we in de eerste uitzending al bespraken, want als je zaken wil doen met Trump, ja, dan moet je zijn ego strelen. En Duda heeft dat heel goed gedaan met die voor Trump voorstel. En dat zorgt er ook voor dat Trump opeens nu wel bereid is om wat meer voor Polen te doen dan Obama misschien gedaan zou hebben. Puur vanwege het feit dat Duda de militaire basis in Polen naar hem wil noemen.
Wat bedoel je met voor Trump voorstel? Of begreep ik dat verkeerd? Verstond ik dat verkeerd?
Ja, dat is de militaire basis.
Ja, dat is de militaire basis in Polen, waar de Amerikaanse NAVO-soldaten gestationeerd zullen zijn als het doorgaat. En Duda zei dat hij het best bereid is om die basis voor Trump te noemen. En dat vindt Trump natuurlijk prima, maar ik denk niet of Pentagon daar blij mee is.
Zo'n geinige anekdote, Isa, dat in het boek van John Bolton, dat het daar ook ging over voor Trump. En dat Bolton die haalt een anekdote aan dat Trump geen idee heeft dat voor Trump een basis is in Polen die dan naar hem vernoemd zou zijn. Daar is nog een hele discussie over ontstaan met ook de huidige ambassadeur in Polen, met Georgette Mosbacher. Dat van die houding, hè, tussen Trump en Duda, ik vind dat fascinerend, want het is ook wel tekenend voor hoe de relatie Amerika-Polen eigenlijk de afgelopen decennia ook is geweest. Want de Amerikanen hebben eigenlijk, kijk, de Polen houden heel erg van de Amerikanen. Maar dat is altijd een soort oneerlijke relatie geweest. Want de band is wel warm en innig, maar de Amerikanen hebben altijd geprobeerd om de overhand daarin te hebben. Om altijd het initiatief daarin te kunnen nemen. De Amerikanen bepalen hoeveel NAVO-soldaten er in Polen komen. De Amerikanen bepalen in hoeverre de dreiging vanuit Rusland weerstand krijgt. De Amerikanen bepalen met welke leider van Polen ze in de communistische tijd contact hebben. De sponsoring van Solidarność met CIA-contacten en op welke manier dat dan gebeurt. Er is altijd dat is ook natuurlijk de hoeder van de wereld, hè, Amerika. Dat was voor Polen echt zo. Dat voelen ze echt zo daar. En dat is gewoon interessant, want dat zie je nog steeds terug in deze relatie. Misschien was de relatie Tusk-Obama gelijkwaardiger dan de relatie Duda-Trump, wat dat betreft.
Ja, mee eens. Dat klopt.
Klaar?
Oké, klaar.
niks aan te
voegen. We hebben het nu over Trump en de Amerikaanse troepen. Nord Stream 2 hebben het gehad. Geert-Jan, zijn er nog meer punten waarvan jij zegt, daarin vinden ze elkaar momenteel heel goed in?
Nou, ik denk bijvoorbeeld weerstand bieden tegen de Chinese invloed in Europa. Dat is natuurlijk iets waar we veel over horen, dat Brussel zich daar ongerust over maakt, over allerlei Belt and Road initiatives, waarbij veel Centraal- en Oost-Europese landen zich ook in een samenwerkingsverband met China hebben gevoegd. Rusland zit dat natuurlijk op een bepaalde manier te bekijken, namelijk aan de ene kant destabilisatie binnen de EU. Vindt men prima. Aan de andere kant moeten de Chinezen ook niet weer verder gaan dan alleen maar economische macht inbouwen. En ik denk eigenlijk dat Polen wel interessant is. Van al die Centraal-Oost-Europese, Zuidoost-Europese landen, denk ik dat Polen wel momenteel het minst bezig is met China. En dat de Chinezen misschien ook wel daar wat minder durven. En ik vond het wel interessant om te lezen onlangs over een nieuw enorm infrastructuurproject van de Baltische Zee tot aan de Zwarte Zee. Wat fantastisch nieuws ook is voor landen als Polen en Roemenië. Waarbij eigenlijk ook de Amerikanen voor de financiering voor een groot deel gaan zorgen. En ja, ik had het idee van Polen en Roemenië zijn sowieso, weet je, daar staan de afweerbasis, de militaire basis voor de dreiging tegen de Russen. Maar met name Polen is dus een land dat met steun van de Amerikanen nogal wat weerstand tegen die opkomende Chinese macht aan het bieden is. Dat vind ik nog wel interessant. Al weet ik niet precies wat de rol van Duda en Kaczynski daarin is, hoor. Dat is misschien meer voortgekomen uit gewoon die sterke band tussen Amerika en Polen zelf.
Ja. Je noemt even Kaczynski trouwens, dat is ook wel een opvallend figuur in de Poolse politiek, Geert-Jan. Hoe zit het tussen hem en Trump eigenlijk? Gewoon even valt me opeens binnen, deze vraag.
Ja, nou, ze kunnen elkaar aan de ene kant goed vinden, maar aan de andere kant hebben ze ook wel een beetje hetzelfde onstuimige karakter. Dus dat kan ook wel eens botsen. Nu is het wel zo dat Trump volgens mij wel liever zaken doet met Duda, omdat dat gewoon simpelweg het boegbeeld naar buiten toe is en Trump gewoon graag op de voorgrond treedt.
Liever met een president aan tafel dan met een premier, bij wijze van spreken, qua plaatje.
Ja, hoewel die heus wel een beetje snapt dat Kaczynski in feite aan de touwtjes van de Poolse politiek trekt. Kaczynski gaat al super lang mee. Ik weet niet precies, misschien weet Isa daar iets meer van, hoe het zit met eventuele oligarchische banden tussen Polen en Amerika, tussen rijke Poolse miljardairs en Trump. Zat ik me nog wel af te vragen, omdat die diaspora wel enorm is in Amerika natuurlijk. Maar dat is wel al van even geleden, dat Amerika het beloofde land voor de Polen was. Dat is de afgelopen jaren wel wat minder geworden voor de jonge generatie.
Ja, dat klopt. Er wonen ongeveer 10 miljoen Polen daar. Het is natuurlijk wel een hele grote diaspora. Maar alleen, ik heb me niet echt verdiept, moet ik eerlijk zeggen, in de oligarchistische banden tussen Polen en Amerika. Ik denk dat die er wel bestaan. En als je naar de contacten kijkt op de hoogste echelons van Duda of Jaroslav Kaczynski en dergelijke. Maar hoe dat, welke namen eraan verbonden zijn, of in hoeverre Trump daar gebruik van maakt en hoe die lijntjes benut, ja, dat durf ik niet te zeggen.
Nee. We hebben het al even over de NAVO-troepen gehad. Fort Trump.
Dat is ook een soort politieke speelbal geworden. Dat Fort Trump, dat is een soort ding geworden waarbij de Polen aan de ene kant Trump zouden willen paaien met het vernoemen van een militaire basis naar hem. Er is wel eens door iemand gezegd in de Washington Post van dat is dan handig vanwege de narcistische trekjes van Trump. Ja. Maar daar is in Polen ook nog wel wat gedoe over en wat weerstand. Omdat dan maak je wel heel afhankelijk van één president. En ze kijken toch wel verder. En zeker omdat Trump toch ook weer niet alles op NAVO-terrein biedt dat Polen vraagt. Dat moet je je wel realiseren. Trump zit wel met wat poppetjes te schuiven richting Polen vanuit Duitsland. Maar Duda wil eigenlijk wel veel meer hebben. Maar dat gebeurt voorlopig niet.
Wat wil Duda nog meer hebben dan van Trump? Sorry, Isa.
Meer soldaten, denk ik. Ja. Vanwege het gevaar van Rusland. Maar ik denk dat het ook een zet is van Trump om Duitsland een beetje te jennen. Want als je dan die soldaat van Duitsland naar Polen haalt, dat is ook een van de punten waar ze het met elkaar over eens zijn. Want Duda en Trump, denk ik, haten Merkel echt erg.
Ja.
Ja, je ziet die Amerikaanse troepen in Duitsland. Dat was ook een soort van veiligheid tegen de Koude Oorlog, omdat ze daar gestationeerd hebben tegen de Sovjet-Unie. Nu zie je dat ze dus eventueel terechtkomen dus in Polen. Dat is dus eigenlijk alleen maar bedoeld ook voor die veiligheid van Polen richting Rusland. Dat hebben de Amerikanen voor ogen.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, en ze belonen partners die wel genoeg bijdragen aan die 2% norm.
Ja, want Polen die zit daar boven, toch inderdaad?
Ik dacht het wel, Isa. Ik heb het niet precies paraat, maar want in ieder geval veel meer dan Duitsland. En dat was dus een extra stok om mee te slaan richting Merkel. Ja.
Ja.
Maar dat geldt ook voor de Baltische Staten. Die zitten er ook. Die zitten er volgens mij ook alle drie boven. Misschien eentje niet. Maar ja, dat is gewoon van letterlijk van levensbelang. Zo voelen ze dat.
Ja, dat zien wij vaak niet zo, hè, in West-Europa. Wij voelen die Russische dreiging wat minder sterk dan die, stuk minder sterk dan die, dan de Baltische landen of Polen, die dat natuurlijk in het verleden kunnen uitputten.
Nou, vergeet ook niet dat Polen gewoon een heel lang niet bestaan heeft. Hè? Dat is gewoon in de 19e eeuw verscheurd geweest, verdeeld tussen allerlei andere landen. En het is niet zo dat Amerika nou echt toen keihard is opgekomen voor de Polen. Maar inmiddels zien de Polen Amerika toch wel als de bescherming van ongeveer alles dat de staat weer zou kunnen verscheuren. En ook een beschermheer van taal en cultuur. Ja, ze hebben natuurlijk wel, ze zijn echt Europees, hè, de Polen. Dat moet je niet onderschatten. En zeker de jongere generatie kijkt er ook wel zo naar. Dat is ook wel na het einde van de Koude Oorlog zo gekomen. In de Koude Oorlog was de VS een soort American Dream voor Polen. Heb ik me ook laten vertellen. Echt wel een plek waar je graag naartoe wilde gaan. Maar toen gingen de Europese grenzen open voor Polen. En Amerika heeft pas vorig jaar visavrij verkeer voor Polen geïntroduceerd. Dus daaruit blijkt ook een soort standvastigheid van de Polen letterlijk in de EU. Want dat is veel logischer. Behalve dan die diaspora van 10 miljoen waar Isa het over had. Het is heel erg identiteit. Hè? Dat is wel interessant. Dat is iets waar we nog niet veel over gehad hebben. Maar dat is wel hoe men het voelt.
Ja. Isa? Denk je dat er verschil zou zijn tussen Biden en Trump in de benadering tot Polen?
Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat, nogmaals, Biden de Duitse iets diplomatieker zou omgaan met de Duitsers als je dan het over de NAVO heeft. Maar Amerika is natuurlijk blij, of het nou Trump is of Biden, dat Polen als een van de vijf NAVO-landen boven die boven de 2% uitgaven zit. Dus in principe is er voor Biden op dit moment niks te klagen, behalve de situatie rondom de rechtsstaat natuurlijk. Hè, want al die LGBT-vrije zones en dergelijke, daar heeft Biden wel het een en ander over gezegd. Maar anders dan dat, nee. Ik denk dat Polen als land belangrijk en blijft voor de Amerikaanse belangen. Want Gert-Jan zei ook over de rol van China. Want als je naar de kaart kijkt, ik heb zelf, toen ik in Londen zat, deed ik een onderzoek voor een cliënt. En naar de manier waarop China zijn aanwezigheid in de regio in Oost-Europa aan het vergroten was. En dan zie je ook dat ze vooral in Oekraïne, in Roemenië, in Bulgarije allemaal havens aan het opkopen zijn. En als je naar de kaart kijkt, dan zie je alsof Polen, zeg maar, het eindstation of zeg maar de bufferzone is voor de Chinese invloed. En dat is voor Amerika ook van groot belang.
Ja, er is wel geloof ik gesproken over een trein. Hè? Een trein die dan vanuit China wel ook richting Gdansk de haven zou moeten kunnen gaan.
Ja. Ik denk dat het daar wel bij blijft.
Ja.
Gert-Jan, zie jij een verschil tussen Trump en Biden en hoe ze met Trump, met Polen omgaan?
Nee, wat Isa zegt, retoriek. De manier waarop ze omgaan met de buurlanden. En dat ze, ik denk dat Biden minder vanuit wrok zou handelen. Dat hij wel kijkt naar wat goed is voor Amerika. En dat, daar zit hij niet ver van Trump vandaan. Wat betreft NAVO-troepen of wat betreft 2%-norm. Of de warme band met Polen gewoon vasthouden. Maar zoals Trump nu gebruik maakt van de situatie, net als Duda, om Merkel te straffen, dwars te zitten, dat zou Biden niet op die manier doen. Dus hij zou niet zo rücksichtloos, om maar een goed Duits woord te gebruiken, die NAVO-troepen vanuit Duitsland weghalen en dan er een paar in Polen droppen. Daar zou hij meer beleidsmatig mee omgaan, denk ik.
Ja, en de persoonlijke klik tussen Duda en Trump, volgens mij is die er, Gert-Jan?
Ja, waarbij
met een vrouw ook?
Ja, wel een kanttekening. Nou, het is wel interessant, want ze, ook Duda heeft een dochter die wel een beetje wat van Ivanka weg heeft. Hoewel ik denk dat Ivanka wel een stukje slimmer is. Want die dochter van Duda die heeft zichzelf wel bij de laatste verkiezingen vreselijk voor Jan met de korte achternaam gezet. Toen ze was vergeten te stemmen op haar eigen vader bij de eerste ronde. Die fout heeft ze bij de tweede ronde niet gemaakt. Er zijn wel parallellen te trekken, maar het is wel heel duidelijk in al die ontmoetingen die Trump en Duda hebben gehad, en dat is best wel veel. In coronatijd is Duda ook de eerste weer geweest die een persoonlijk bezoek had met Trump, als je het hebt over internationale staatshoofden. Maar Trump is zo duidelijk de baas in die relatie. Duda smeekte om meer NAVO-troepen. Duda smeekte om dat coronavaccin waar in Amerika ook aan gewerkt wordt. Zo van, joh, mogen wij vanuit onze warme band als eerste dan ook wat doses hebben van dat vaccin? Waarop Trump als een zakenman eigenlijk reageerde en zoiets zei in het want van we'll see. Ja, hij is wel duidelijk de baas in die relatie, hoor. Of dat speelt hij wel. En Duda kan daar niet tegenop.
Nee. En als ik kijk naar die relatie met Biden, zal waarschijnlijk gelijkmatiger zijn. Geert-Jan.
Ja, dat is een interessante, want dan heb je het over een autoritaire president aan de kant van Polen en een wat rustiger persoon aan de kant van de VS. Dus ik vind dat wel een spannende relatie in wording.
Ja, Ik ben ook wel erg benieuwd. Samenvattend, eigenlijk als ik jullie goed begrijp, of het nou Biden wordt of Trump op 3 november, of misschien in de rechtszaal. Echt een grote verandering zullen we niet zien in het beleid tussen de band tussen Amerika en Polen. Geert-Jan?
Nee, behalve dat Polen minder gebruikt zal worden, denk ik, als Biden president wordt. Dat die relatie wat eerlijker zal zijn en niet zozeer vanuit wrok jegens anderen zal worden gebruikt.
Ja, jij, Isa, als slotakkoord?
Ik ben het eens met Geert-Jan. Ik denk dat Polen blijft gewoon een belangrijke geopolitieke speler voor de Amerikanen, ongeacht wie er aan de macht komen. Ja, het zal, de persoonlijke relaties zullen dan wel de toon aanzetten daar.
Ja, tot slot, wat misschien wel interessant is, daar denk ik nu pas weer aan. Het Amerika van Trump staat natuurlijk veel meer voor een traditionele staat. Hè? Ook het heartland waar hij telkens op hamert van Mike Pence. Hè? De harde christenen. Ja, dat is natuurlijk wat de huidige machthebbers in Polen ook heel graag benadrukken. Dus ik ben ook wel benieuwd of in die relatie dan iets zou veranderen als Biden dan aan de macht komt. Of hij wat minder hamert op traditionele normen en waarden, omdat wat Isa al zei, hij toch ook wel op wil komen voor die minderheden die in Polen nu toch wel een beetje onderdrukt worden.
Ja. Ik voel aan dat we deze podcast over een half jaar de inhoud nog een keer moeten doornemen met wie er dan president is. En hoe de relatie dan ligt. Dankjewel, Isa.
Zobachime.
Zeg je?
Zobachime.
Paka. Dankjewel. Spasiba, Isa. En Geert-Jan natuurlijk ook als Polen-duider. In de volgende aflevering hoor je ons weer. Isa komt dan terug bij ons. En dan gaan we het hebben, zo uit mijn hoofd, over Oekraïne en Biden. Tot dan. Paka.
Papa, do widzenia.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.